De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn aftredend voor ouderling de broeders T.E. Kraaienveld en T. van Staveren. Voor de jaken de broeders L.C. de Bruin. Zij stellen zich herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende tweetallen voor ouderling. Eerste tweetal broeder T.E. Kraaienveld en broeder C. Kranendonk Standaardmolen. Tweede tweetal broeder T. van Staveren en broeder P.M. de Waal. En voor de jaken broeder L.C. de Bruin en broeder J.C. Kraaienveld van de Kerkweg. De stemming zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering die maandag 7 maart zal plaatsvinden. Deze avond begint om 19:30. En vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En deze week zijn er geen catechisaties. En volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op woensdagavond 24 februari is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster Elisabeth van ene naam Volmer in de leeftijd van 89 jaar. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden dinsdagochtend om 22:30 in onze kerk. En aansluitend zal de begrafenis aan de begraafplaats de Oude Dijk plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. En op vrijdagavond 26 februari is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster Hadewina Elisabeth van Wijk Smit in de leeftijd van 78 jaar. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal vrijdagmiddag om 14:30 plaatsvinden in onze kerk. Aansluitend zal de begrafenis op de begraafplaats de Oude Dijk plaatsvinden. En ook dan is er na de begrafenis gelegenheid om de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. En in verband met deze beide overlijdens willen wij samen nu zingen uit Psalm 89. En daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? En wat er verder volgt uit het 19e vers van Psalm 89. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 42, het eerste vers. Ik denk dat ik dat verkeerd heb opgegeven. Het moet het eerste vers zijn, het hijgend hert. De jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach, wanneer zal ik nader voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Daarna lezen wij samen uit Gods heilig woord, Psalm 27. Psalm 27 is de schriftlezing nadat we Psalm 42 vers 1 hebben gezongen en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is en nog van hetgeen onder op de aarde is en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat dat uw naaste is. David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, en hij verbergt mij in het verborgene zijne tent, en hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn, en ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits gades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloof dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere en zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.
De tekst voor de prediking in deze dienst, die ook een voorbereidingsdienst is op het volgende week te vieren heilige avondmaal, is uit deze psalm genomen, psalm 27, en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 27, vers 4 en 5, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gebed om hem te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Daarin doen wij ook voorbeden voor de rouwdragende families van Enenaam en van Wijk. We bidden voor zuster A. Kraaienveld Drogendijk, die voor een periode naar de oase in Oudorp zal gaan. Ook voor zuster Visser Koustaal, de operatie kon opnieuw niet doorgaan deze week. We bidden voor Anita de Waal, die gisteren voor enkele weken naar Davos is vertrokken in Zwitserland. En in de dankzegging familie van Steensel, Noordergraaf, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje. Die van hen de namen Jake Cornelis kreeg, en dan ook voor familie Kraaienveld Boy, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje, Sarah, Pieternella, Anna. Laten wij de Heere samen bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, wij zoeken uw heilig aangezicht, nu we hier samen mogen zijn in dit huis des gebeds. En dan past het ons allereerst toch wel om uw grote naam dank te zeggen, dat het in de weg van uw voorzienigheid zo mocht gaan, dat vandaag, na zo lange tijd, we als gemeente weer in zijn geheel mogen opkomen. En heren, dat zijn dan geen zaken die wij verdienen, maar die hebt u in uw genade ons geschonken. En geef dan ook dat de psalm die we gezongen hebben de beleving van ons hart mocht zijn. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Want daar gaat het toch om, Heer, in ons leven. Dat uw naam verhoogd wordt. Dat u de eer en de dankzegging wordt toegebracht voor alles wat u niet alleen geeft, maar voor wat u bent. En dat voor alles verbeurd hebben de zondaren. Heere, breng ons dan op die plaats, in het stof, want uw lof klinkt toch uit het stof. Wilt u ons dan door uw geest en door uw woord onderwijzen in deze zaken, zoals we dat ook in het avondmaalsformulier lezen, wat we straks ook gaan doen, dat wij onze zonde en vervloeking zouden bedenken, dat we onszelf mishagen, onszelf voor u zouden verootmoedigen. Want daar hebt u toch een belofte aan verbonden. Dat u in het hoge en in het heiligdom woont. Maar ook bij die armen en die verslagenen van geest en die voor uw woord beeft. En Heere, we bidden u, wilt u geven dat uw geest ons daar mag brengen, op die plaats. Dan kunt u ook wat aan ons kwijt. Dan is er altijd wel een woord voor ons bij. Al is het een veroordelend woord. Maar dan wilt u daar toch ook in uw genade mensen arm maken. Zodat uw woord ons rijk mag maken. En we bidden u, geef dat dat de vrucht mag zijn, ook van deze voorbereidingsdienst. Wilt u ons leiden door uw geest en door uw woord. En ons maken tot voorwerpen van uw genade. En dan zijn er zoveel soorten van gedachten die er kunnen zijn nu we weer samen zijn. We hebben zojuist voor de namen genoemd van twee gemeenteleden die in de afgelopen dagen het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Er mocht nieuw leven geboren worden bij tweetal jonge gezinnen. Er zijn zegeningen te melden, er is zorg, er is verdriet. Er zijn zoveel soorten van gebeden die wij tot u zouden kunnen opzenden. Maar één ding, Heren, bij alle verschillen die er zijn onder ons, één ding, daarin zijn we gelijk. En één gebed past ons toch allen. En dat is het gebed, Heren, dat u ook uw discipelen hebt leren bidden. Vergeef ons onze schulden. Want er is er niet één die in de afgelopen week zich niet schuldig heeft gemaakt in doen of in nalaten aan het overtreden van uw heilige wet. En niet één zal beschaamd zijn hoofd niet hoeven te buigen om heel eerbiedig en ootmoedig u te bidden om uw genade. En Heren, dan bidden wij u of dat u ons deze dingen wilt leren persoonlijk in onze harten. Opdat ook de psalm die we gaan overdenken ook onze persoonlijke beleving mag zijn of worden. Dat ene nodige te kennen. Niet alleen ter voorbereiding op en bij de bediening van het avondmaal, maar bovenal, Heren, en allereerst bij de voorbereiding op de eeuwigheid. Want dan hebben we dat allemaal persoonlijk ook nodig. Niet één van ons kan dit missen. We kunnen nog misschien, als het over het avondmaal gaat, deze dingen wat naast ons neerleggen. En naar anderen kijken. Maar als het gaat om de eeuwigheid, Heren, dan komt het op ons allen af. Twee namen moesten genoemd worden. Van oudere mensen, die van wie gezegd moest worden en zij stierf. En we bidden u, Heren, voor de rouwdragende familie van ene naam. Wilt u hen gedenken, de kinderen en de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, die een lege plaats hebben, voor wie het ouderlijke huis nu definitief is weggevallen. U kent het verdriet, u kent het gemis, u kent alle gedachten die erbij zijn. Heren, wilt u hen gedenken en in deze dagen van rouw en van verdriet die troost schenken die geen mens hen kan geven. Maar waarvan u zegt dat u troost, meer zelfs dan dat een moeder dat kan. En wilt u met hen zijn de komende dagen, ook op de dag van de begrafenis. Sterk hen en ondersteunen en geef dat het woord dan mag klinken, mag kracht mag hebben in hun hart en leven. En dat bidden we u ook, Heren, voor de rouwdragende familie van Wijk. Nu is zuster van Wijk afgelopen vrijdagavond is overleden en nu haar man en ook de kinderen alleen achterblijven. Heren, wilt u ook daarin uw voorzienigheid, uw genade schenken, uw troost en uw nabijheid. is een poosje ziek geweest en al hebben ze het zien aankomen. Heren, de lege plaats is toch groot en het verdriet is er. Wilt u onze broeder gedenken, nu hij weduwnaar is geworden, nu hij alleen achterblijft. Heren, wilt u hem sterken en ondersteunen vanuit het woord, zoals u het ook in de afgelopen weken hebt gedaan. En geef dat hij ook in de komende week de krachten mag ontvangen met zijn kinderen en kleinkinderen, om die zo onmogelijke taak te kunnen volbrengen, om zijn geliefde vrouw naar haar laatste rustplaats te brengen. En Heren, wilt u de roepstem heiligen aan ons aller hart, nu de sprake van de dood weer heeft geklonken, en nu daarin de roepstem klinkt dat er niemand is die leeft, die de slaap des doods niet eens zal slapen. Heren, we bidden u voor allen van de gemeente in moeite, in zorg, in verdriet, in rouw. In het bijzonder denken wij ook aan de ouderen, die hun krachten minder voelen worden, die de dood nabij zien komen. Heren, gedenkt u ze, wilt u ze voorbereiden op de ontmoeting met u. Wilt u ook aan Anita gedenken, Heren, die weer in Zwitserland verblijft, vanwege haar astma en de andere kwalen die ze heeft. Wilt u haar nabij zijn en haar baat geven bij de omgeving daar, en dat ze weer mag aansterken, mag opknappen. En wilt u daar ook met uw genade ook in deze kerkdienst aanwezig zijn. En geef dat ze zich in afhankelijkheid van u in de middelen, in de weg van de middelen mag begeven. We mogen ook danken, Heren, voor de familie van Steensel, Noordegraaf. U hebt Maarten en Esther gezegend met de geboorte van een zoon en een broertje, en de grootouders met een kleinzoon. Heren, wilt u ze gedenken en die dankbaarheid schenken die ze vanuit zichzelf niet kunnen opbrengen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, u, Heren, voor uw genade vergelden. Heren, wilt u dan met de kleine Jake zijn, nu hij het leven ingaat. Schenk hem gezondheid en krachten. Bovenal geef dat de ouders de vrezen des Heren mogen ontvangen, om hun kinderen ook daarbij op te voeden. We danken u ook, Heren, voor de familie Kraaienveld-Booy. U hebt Mark en Marieke verblijd met de geboorte van een dochter. Heren, wilt u ook daar in uw genade die dankbaarheid schenken. En de kleine Sarah ook alles schenken wat ze nodig heeft. Wilt u dit jonge gezin ook onder uw hoede nemen, uw vleugelen erover uitbreiden en geven dat de vreze des Heren daarin mag wonen. Dat deze gezinnen en alle gezinnen kerkjes binnen de kerk mogen zijn, waar uw naam mag worden geheiligd, waar uw koninkrijk mag komen, waar uw wil mag geschieden. Heren, zo bidden wij u voor heel de gemeente, in alle zorg, in alle zegen, voorspoed en tegenspoed. Wilt u ons allen nabij zijn, ook deze kerkdienst. Help ons in het spreken. Geef dat wat overdacht is weer voor de aandacht mag komen. Dat het ordelijk, schriftuurlijk, maar ook bevindelijk mag worden gepredikt naar de zin en mening van uw geest. Bewaar ons voor de boze. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor afleidende gedachten. En wilt u ons beslag geven onder het woord. En dat er afname mag zijn, weerklank op de bergen. En dat tot eer van uw heilige naam en tot zaligheid van onze zielen, van jong en van oud, ook van de kinderen in de kerk, hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit de berijming van Psalm 27 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 27 vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. En het derde, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is het tweede en derde van Psalm 27. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 84 het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 84, wat we na de prediking zingen. Gemeente, in verband met de voorbereiding op het volgende week te vieren heilige avondmaal, willen we samen nu eerst het gedeelte van dat formulier lezen wat handelt over de zelfbeproeving, de voorbereiding op het avondmaal. Dus het formulier om het heilige avondmaal te houden en dan het eerste gedeelte wat over de zelfbeproeving gaat. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heer Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven en vergeven zijn in de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor zijn zonden betaald heeft en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Geliefde gemeente, wij hebben het wel eens over het ene nodige. Het ene nodige. En wie met zijn Bijbel bekend is, die zal weten dat aan verwezen wordt naar die geschiedenis in Lucas 10, waar de Heer Jezus, zo het zich aan laat aanzien, vrij onverwacht het huis bezoekt van Martha, Maria en Lazarus. En dan treffen we Martha aan die haar gasten verzorgt, die druk is met koken enzovoorts. En haar zuster Maria die gaat aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Het is echt een geschiedenis uit het leven gegrepen. Je ziet het voor je. Martha die loopt daar heen en weer te draven en ze zucht eens een keer. En ze kijkt eens een keer boos naar Maria die daar maar stil blijft zitten. En ze slaat een keer met de deur enzovoorts. En op een bepaald moment dan houdt ze het niet meer en dan valt ze uit tegen de Heer Jezus nota bene. En dan zegt ze: Heere, bekommert u niet. Gaat het u niet aan dat mijn zuster mij maar alleen laat dienen? Zeg haar dat ze me helpt. En dan antwoordt de Heer Jezus met die bekende woorden: Martha, Martha, ge bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. En Maria heeft dat goede deel uitgekozen. Eén ding. Het ene nodige. Betekent dat dat wij ons alleen maar heel de dag met de Bijbel moeten bezighouden, dat wij alle andere werkzaamheden maar moeten laten rusten? Bedoelt de Heer dat wij ons in een klooster moeten terugtrekken, zoals men in de Roomse kerk wel heeft gemeend, en heel de dag bezig moet zijn met het bestuderen van de Bijbel? Nee, dat vraagt de Heer niet. Maar wel dat bij alle dingen die nodig zijn en die ook gebeuren moeten, het allerbelangrijkste niet uit het oog mag worden verloren. Dat er toch altijd één ding is wat boven al die andere nodige dingen uitgaat. En dat er ook bepaalde momenten zijn in het leven dat al die andere dingen eens naar de achtergrond gaan. En dat we tijd vrijmaken om ons met dat ene nodige bezig te houden. Dat geldt wel heel bijzonder, gemeente, in een week van voorbereiding. Die mag er best eens anders uitzien dan een gewone normale week, waarin je van allerlei dingen doet, van 's ochtends tot 's avonds laat. Dan mag je bepaalde hobby's wel eens even laten rusten. Of je misschien wel eens van bepaalde lekkernijen te onthouden. Om je te concentreren op het woord, op het onderzoeken daarvan, op het zoeken van God, Op het kennen van Christus, daar gaat het om in dat ene nodige. Dat we dat nooit uit het oog verliezen. Zeker ook in een week van voorbereiding. En dan willen we samen gaan nadenken over die bekende woorden uit Psalm 27, waar dat ene nodige ook aan de orde wordt gesteld. Eén ding, zo zegt David, bij alle andere dingen die hij te doen had natuurlijk, het was een druk bezet man. Maar één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. We gaan aan de hand van twee gedachten daarover nadenken. En dan kijk ik eerst naar vers 5. Want als David in vers 4 zegt dat hij de liefelijkheid des Heeren wil aanschouwen en onderzoeken, dan legt hij in vers 5 uit wat dat dan is. Want hij gebruikt dan dat redengevend voegwoord. Want dat is de reden waarom hij altijd in het huis van de Heeren wil zijn, om dat te onderzoeken. De oorzaak van zijn verlangen, van zijn begeerte, ligt in vers 5, zoals hij dat bijvoorbeeld ook doet in Psalm 116. God heb ik lief, maar daar begint het niet in het leven mee. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, dus dat gaat eraan vooraf. Nou, vers 5 gaat dan ook in het leven van David vooraf aan vers 4. En dan gaat het dus over Gods genadewerk. Want de nadruk valt op Hij. Hij versteekt me in zijn hut. Hij verbergt mij. Hij verhoogt mij. Gods genadewerk, dat is de eerste gedachte. En dan de tweede, die vinden we dan in vers 4. Davids geloofswerk. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Dat is geloofswerk. Dus één ding heb ik van de Heeren begeerd. Dat schrijven we boven de prediking. Twee gedachten. Gods genadewerk en Davids geloofswerk. Psalm 27 is natuurlijk een heel bekende psalm, met name ook in de berijming. Die wordt vaak en ook graag gezongen in de kerk. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het zevende vers natuurlijk. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, enzovoorts. Psalmen die graag en ook vaak gezongen worden. Maar gemeente, laat ons niet vergissen. En dan bedoel ik dit, dat die psalmen wel geliefd kunnen zijn door hun klanken, door de bekendheid van deze psalmen. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de beleving van die klanken. Om de persoonlijke kennis aan deze dingen. Zoals David dat ook heel persoonlijk zegt. God is mijn licht en mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Het gaat om de beleving van deze dingen. Juist ook naar het heilige avondmaal toe. En dan legt David dus in vers 5... uit waarom hij zo graag in het huis des Heeren is. Hij heeft dus waarde gezien in het feit dat God een huis heeft. Dat God niet alleen in het hoge en in het heilige in de hemel woont, maar dat hij ook hier op aarde een plaats heeft, in dat oude Israël, op de berg Sion, waar de tabernakel en later de tempel heeft gestaan. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En daar heeft David de waarde en van ingezien. En hij begeert om daar altijd te zijn. Hij kan nu, in Psalm 27 in zijn omstandigheden van een ballingschap. Hij is op de vlucht voor vijanden. Hij kan daar niet naartoe. Maar hij is er wel vaak geweest. En daarom zingt hij het vanuit het verlangen in deze psalm. Kon ik nou daar maar zijn? En hij is ook een beetje jaloers, jongens en meisjes, op de priesters. En de levieten, die daar als het ware wonen, die daar nacht en dag bezig zijn in de dienst des Heren. Hij zou dat ook zo graag willen. Hij kan er af en toe maar naartoe als pelgrim. En hier is hij helemaal verstoken van het huis van God, maar hij verlangt er zo naar om daar te zijn. kennen wij dat verlangen ook, gemeente. We mogen na lange tijd weer als gehele gemeente weer samenkomen. We hebben in ieder geval de gelegenheid. En u bent naar de kerk gekomen. En jullie zijn er. En dat is goed. Dat ziet de Heere graag. Maar kennen wij ook dit verlangen? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens, als het ware, mocht wonen in het huis des Heeren. Om daar de liefelijkheid van de Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, David gaat uitleggen wat dat voor hem betekent. En dan kijken we dus eerst naar dat vijfde vers, waarin hij dus de reden geeft van dat verlangen en wat hij bedoelt met die liefelijkheid. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Dus we zien in dit vijfde vers drie onderwerpen, drie werkwoorden en drie leidende voorwerpen. Zo kunnen we dat taalkundig ontleden. En daarin valt dus alle nadruk op het onderwerp. Hij, zo onderstreept David. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij. Hij verhoogt mij. God is het onderwerp. Er staat niet dat David zich versteekt in zijn hut. Hij zegt niet, ik verberg mij in het verborgene van zijn tent. En daarom verhoogt God mij op de rotssteen. Nee, alle nadruk valt op God, op zijn eenzijdige, soevereine genadewerk. Hij doet dat. God verbergt mij. De Heere versteekt mij in zijn hut en hij verhoogt mij op een rotssteen. Als het over de zaligheid gaat, dan is er geen enkele inbreng van de mens. Daar is de mens inderdaad een leidend voorwerp. Daar is hij passief in. God doet dat. God verbergt. God versteekt. God verhoogt. Alle nadruk valt hier op het eenzijdige, soevereine werk van de Heer. En dat is niet alleen toen zo, gemeente, maar dat is altijd zo. Niet alleen in de dagen van David, maar dat is ook in onze dagen nog steeds het geval. Eenzijdige genade. Als iemand die genade mag kennen, terugkijkt op zijn leven, dan zal hij altijd moeten beleiden: het was God die in mij is gaan werken. Hij was de eerste. En als zo'n mens voor eeuwig thuis mag komen, dan zal hij ook beleiden: en hij was ook de laatste. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. En daarom zal hij de lof en de eer toegebracht worden. Want hij heeft mij verborgen. En hij heeft mij verstoken. En hij heeft mij verhoogd. Alle nadruk valt op God. God krijgt de eer. In tegenstelling, gemeente, tot wat heel wat mensen toen en ook nu denken en zeggen. Want er zijn heel wat mensen die er toch een soort van remonstrantse godsdienst op nahouden. Die toch nog te veel waarde toekennen aan wat de mens doet. Dat kan natuurlijk op een oppervlakkige manier, op een manier waarvan we zeggen dat is aan de linkerkant van het christendom het geval. En je moet dit en je moet dat en je moet evangeliseren en je moet goed zijn voor de mensen om je heen. En je moet van allerlei dingen doen. En je moet zelf geloven. Alles komt eigenlijk in handen van de mens te liggen. De mens moet zelf kiezen. De mens moet zelf geloven. En dan zal God als een soort beloning daarop de zaligheid wel schenken. Het kan ook meer bevindelijk beleefd worden. Het kan ook meer aan de rechterflank zo gedaan worden, meer persoonlijk, dat mensen toch gaan zoeken in hun beleving. En in hun onderzoeken van de schriften en in hun gebeden en in hun tranen. Om een soort waardigheid, om een soort gestalte te zoeken. En de Heer als het ware op die manier beweegoffers te brengen. En dan te hopen dat de Heer dan ons zal belonen met deze dingen. Dat Hij ons versteekt omdat wij toch zo gezocht hebben, omdat we toch zo gebeden hebben. En gemeente, nu is er natuurlijk helemaal niks mis met het evangeliseren of met het goed zijn voor mensen en met het bidden en met het zoeken in de Bijbel en al die dingen meer. Maar we moeten leren dat daar geen waardigheid in ligt. Dat dat geen beweegoffers zijn. En dat we daar niet de vrijmoedigheid in gaan zoeken om tot God te naderen, want ik heb toch dit en ik heb toch dat. En dat als het allemaal niet aanwezig is in je leven, dat je dan moedeloos wordt. En want ik heb dit niet en ik heb dat niet. En dan zetten we dus geen streep door al die werkzaamheden. Maar we moeten ze alleen doen, en we kunnen ze alleen doen, als vrucht van het genadewerk van God. En niet om daar iets mee te verdienen. Dus ze mogen en kunnen geen grond zijn. Als het gaat om het genadewerk, gemeente, dan ligt alle nadruk op God. Hij versteekt mij. En Hij verbergt mij. En Hij verhoogt mij. Daar komt niets van de mens bij in aanmerking. En is de Heer nou al bezig, gemeente, om u dat te leren? Dat is ook een onderdeel van het genadewerk van God. Wat we wel noemen armmakende genade. Dat de Heer bezig is om uw handen leeg te maken. Dat de Heer bezig is om je te laten worden wie je bent. En jezelf te gaan zien zoals Hij je ziet. Als zondaar. En niet als kerkelijke zondaar. Of als wenende zondaar. Of als een zich bekerende zondaar. Al die bijvoeglijke naamwoorden, gemeente, die moeten eraf. Zondaar, punt. Goddeloze. Van nature een vijand van Gods genade. En naarmate de Heer ons dat meer gaat leren. Misschien wel door ons te laten struikelen. Om ons nog maar weer eens met onze beide voeten op de grond te zetten. Dat we minder worden. Bedelaar worden aan zijn genadetroon. Juist naar het heilige avondmaal toe. We hebben het gelezen met het formulier. En iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat moet dus voor de aandacht staan. Dat moeten we gaan onderzoeken. Wie ben ik voor Gods aangezicht? Hoe zie ik eruit als ik in de spiegel kijk van Gods heilige wet? Er moeten al die franjes ervan af. Zodat ik ga zien hoe lelijk ik geworden ben door de zonde. Melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Er is niets geheels aan mij. Dat je met een walging in die spiegel kijkt. Een mishagen aan jezelf hebt. En je leert verootmoedigen voor God. En je geen bekeerde man wordt en geen bekeerde vrouw, want die komen niet aan het avondmaal. Ik kom niet daar belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Als dat onze belijdenis is, dan zitten we niet op het juiste spoor. Integendeel, zegt het formulier. Ik lig midden in de dood. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf in Hem. Dat is het leven uit God, gemeente. Want God houdt de zijnen klein. Daar kan Hij allerlei middelen en wegen voor gebruiken. Maar Hij wil dat een mens van genade gaat leven. Mijn genade is u genoeg. Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij versteekt mij. Hij verbergt mij. Hij verhoogt mij. Wil je dat David na kunnen zeggen, gemeente, dan is het echt nodig dat wij onszelf leren kennen. Dan is het nodig dat we onszelf gaan leren beproeven. Wil je nou tot troost des Heren avondmaal kunnen houden? Dat het nou echt tot vertroosting is van je ziel. En je kunt er natuurlijk op allerlei manieren aangaan. Je kunt met een recht, een kerkelijk recht daar gaan zitten en je hebt belijdenis gedaan. Of ja, je hebt het al zo vaak gedaan en je gaat maar weer uit gewoonte. En dan krijg je wel een stukje brood en je drinkt wel een slokje wijn, maar je zult het niet tot je troost ontvangen. Nee, willen wij tot onze vertroosting des Heren avondmaal houden, dan is ons voor alle dingen dat wij tevoren ons recht beproeven. Dat je je zonde en je verbroeking bedenkt, dat dat mishagen aan jezelf er is. En dat leggen we niet op een weegschaal, daar leggen we geen duimstok naast, dat is geen sinds de bedoeling, maar dat het in beginsel aanwezig is. Dat we deze dingen herkennen. En dat we het David gaan nazeggen. En het is nu een eenzijdig, soeverein genadewerk. Hij alleen. Hij verbergt mij. En hij zegt het nog een keer. Hij versteekt mij. En hij zegt het nog een keer. Hij verhoogt mij. Alle nadruk valt op God. Maar dan is hij daar zelf natuurlijk ook heel persoonlijk bij betrokken. Want hij is dan zelf wel het leidend voorwerp. In leidzaamheid. Hij versteekt mij in zijn hut, den dagen des kwaads. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. En hij verhoogt mij op een rotssteen. Het is ook een heel persoonlijk getuigenis. Het is een, wat de mensen vroeger zeiden, een meemaakzaak. Het is niet van horen zeggen, het is niet alleen maar een voorwerpelijke kennis. Nee, hij beleeft het persoonlijk. Hij is het voorwerp van de verberging en van het versteken en van de verhoging. Hij zegt het niet in het meervoud. Hij verbergt ons en hij versteekt ons en verhoogt ons. Maar heel persoonlijk is het een zaak tussen David en tussen God. Hij verbergt mij, versteekt mij en verhoogt mij. Ja, zegt iemand, maar David was dan ook de man naar Gods hart. En David was dan toch maar de lieflijke in de psalmen. De gezalfde van de God van Israël. David was een uitverkoren kind van God. Ik kan mij toch niet met David vergelijken. David was een groot in het koninkrijk Gods. Ja, dat was hij natuurlijk. De man naar Gods hart. De lieflijke in de psalmen. Gebruikt op een bijzondere wijze in het koninkrijk Gods. Maar dat is toch niet het enige wat de Bijbel van David zegt. Dat hij de man naar Gods hart was. En de lieflijke in de psalmen. Dat is toch niet het enige wat we van hem lezen in de Bijbel. Nee, als de Heere zijn kinderen een plaats geeft in de schrift, als hij het leven van zijn kinderen beschrijft, dan doet de Heere dat volstrekt eerlijk. Dan maakt hij het niet mooier dan het is. Dan laat hij niet bepaalde dingen weg, zoals dat in bekeringsgeschiedenissen die vandaag de dag ook wel verschijnen gebeurd is en nog gebeurt. Dat het een mooier verhaal wordt dan dat het eigenlijk is. Of dat er dingen weggelaten worden die er gepasseerd zijn. Maar ja, dat schrijf je allemaal niet in een boek. Zo doet de Heere dat niet. De bekeringsgeschiedenis en het levensgeschiedenis van David is volstrekt eerlijk. Een heel oprecht eerlijk verhaal. En dan komen we David natuurlijk tegen als de man naar Gods hart. Die tot grote geloofsdaden in staat was. Die de reus Goliath gedood heeft. die de oorlogen des Heren gestreden heeft. We komen hem tegen als een man die de psalmen dicht. De lieflijke in de psalmen. De mooiste psalmen zijn bijna als het ware zijn van David. En we komen hem tegen als een bidder, als een godvrezend mens. Maar we komen hem ook tegen als een overspeler. Als een echtbreker. Toen hij met Batseba die grote zonde bedreef. En we komen hem tegen als een moordenaar. Toen hij haar man om het leven bracht om zijn zonde te bedekken. Dat is ook David. Dat is ook de man naar Gods hart. En we komen hem tegen als een boeteling. Nadat hij Nathan op bezoek had gekregen. En we horen het hem uitschreeuwen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat is ook David. Niet alleen die kon zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heren hoort mijn stem. Maar ook die man die de vijanden des Heren grotelijks had doen lasteren. En die zwaar moest boeten voor die grote zonde waarin hij gevallen is. Heel eerlijk wordt ons dat allemaal bekendgemaakt. Dus ja, aan de ene kant staat hij op grote hoogte, ver van ons vandaan, de man naar Gods hart. Die door het grote geloof dat hij heeft mogen beoefenen, grote dingen heeft gedaan. En we kunnen wat dat betreft niet in zijn schaduw staan. Maar gemeente, hopelijk komt deze man naar Gods hart door die zwarte bladzijden in de Bijbel toch iets dichterbij. En door die psalmen die hij gedicht heeft, met name die boetepsalmen ook, is er misschien toch ook wat herkenning bij deze of gene. Die de boosheid van zijn hart en de verdorvenheid van zijn bestaan moet onderkennen. En bij David was dat nog niet het enige. We kennen hem ook als die man die in zijn hoogmoedigheid zijn volk en zijn leger liet tellen. Omdat hij wilde weten wat een belangrijk, wat een groot koning dat hij toch was. En er waren er ook nog allerlei zonden die hij dan omschrijft met de zonde van zijn jonkheid. En de verborgen zonden. Die dan niet openbaar zijn gemaakt, maar waar hij wel van weet heeft gehad. En dan hoor je toch ook een stuk verwondering doorklinken in deze woorden. Hij verbergt mij. En hij versteekt mij. En hij verhoogt mij. Want David heeft ook een voorganger gehad. Die eerst tot koning is gezalfd door Samuel. En die door God werd verworpen. En David heeft niet begrepen waarom dat God nou juist het op hem wel gemunt had. En je hoort de verwondering. Hij verbergt mij. Waarom was het op mij gemunt, Heer? Daar zoveel gaan verloren. En u vindt ook in hen, in mij, net zoveel zonde als in hen. Gods genadewerk. En wat dat andere kind van God in het Nieuwe Testament, Paulus, wel eens zegt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Opdat niemand roeme. Wie roemt, die roeme in de Heer. Nou, dat doet David hier in dit vijfde vers. Hij doet. En hij verbergt het mij. Hij verhoogt mij. Hij versteekt mij in zijn hut. Het is goddelijke ontferming alleen. Het is geen verdienste van David. Behalve een voorganger heeft David ook een zoon gehad. Vlees van zijn vlees, bloed van zijn bloed. Gestorven in zijn zonde. Waar die aangrijpende rouwklacht van David over Absalom te lezen is. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Hij zag het zwaard over zijn huis komen door eigen schuld. De verwondering, de ootmoed, zichzelf voor God verootmoedigen. Dat doet David hier ook. Hij had het niet verdiend. Hij had het niet verdiend. En toch gekregen. En dat is ook iets, gemeente, wat in het avondmaal toch ook beleden wordt. Dat het genade alleen is en dat voor de grootste der zondaren. Geen verdiensten, geen waardigheid. Maar alleen genade. Dat is wat je bij het ouder worden ook steeds meer gaat zien. Hoe vaker dat je struikelt, hoe vaker dat je valt, hoe vaker dat je jezelf tegenvalt. Aan het begin van je bekeringsweg, dan kun je misschien grote woorden spreken. En je doet het vanuit de liefde, net zoals Petrus. En je bedoelt het allemaal goed. En het komt wel uit een oprecht hart. Heren, nou zal ik nooit meer zondigen. Want u bent het ook zo waard dat ik niet meer zondig. Dat ik u niet bedroeven zal. Dat ik niet u zal tegenvallen. Dat ik de geest niet zal uitblussen. Dat ik de Heer Jezus Christus niet weer opnieuw zal kruisigen met nieuwe zonden. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heren, mijn sterkte. En je bedoelt het goed. En je zegt het oprecht. Ach, wat valt er toch tegen? En wat val je jezelf toch tegen? Nou heb ik toch weer gedaan. Dat kwaad is in Gods oog. En naarmate je jezelf maar meer gaat kennen, moet je dat ook elke keer weer en dieper beleven. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar nu mag David zien dat nou juist zo'n zondaar, die in boete en berouw in het stof ligt neergebogen, door hem wordt opgericht. Want hij versteekt mij. Hij verbergt mij. David is een asielzoeker geworden. Omringd is hij door vele vijanden. Hier letterlijk in deze psalm, hij is op de vlucht. Maar hij mag zich geborgen weten. Hij mag zich verbergen, hij mag zich verschuilen in de tent van de Heer, in het huis van de Heer, in datgene wat daar gezien wordt. Dat is ook het tweede, gemeente, wat het avondmaalsformulier ook zegt. Dat ik deze gewisse belofte Gods geloof, dat mij al mijn zonden alleen om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dat ik die belofte geloof, dat ik dat woord geloof. Al versta ik er misschien zo weinig van. Want die zaken zijn zo groot. De vergeving van zonden. De toekenning van de gerechtigheid van Christus. Onze belijdenis zegt dan, ziet God mij aan alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Nou, dat kun je je toch niet voorstellen. Dat is toch zo groot om te geloven. Zeker die zuigeling in de genade. En die kinderen, die hebben daar nog zo weinig zicht op. Die grote dingen. En daarom staat het in het formulier ook dat ik die belofte van God geloof. Al gaat de beloofde zaak misschien mijn bevattingsvermogen nog zo ver te boven. Al durf ik dat zomaar niet te zeggen. Maar dat ik toch mij aan die belofte vastklem. Heren, hier staat het toch. En dat de Heere daar de toepassing van zou willen geven. Dat hij de beleving van die dingen ook zou willen schenken. Dat hij niet alleen de belofte geeft, maar ook die zaak die beloofd wordt, doet ervaren. Dat je er bovenuit getild mag worden. Al is het misschien maar voor een moment. Uitgetild boven jezelf, boven de zonde, boven dat verdorven hart. Dat ik die gewisse belofte Gods geloof. Juist omdat je zo'n last hebt van de vijanden. En dan bedoel ik, gemeente, niet vijanden. Een buurvrouw die je af en toe eens lelijk aankijkt. Of die collega die je een beetje minacht omdat je naar de kerk gaat of zo. Ja, dat kan ook heel vervelend zijn, maar dat zijn niet de echte vijanden. De echte vijanden, dat zijn wat de catechismus noemt, dat zijn de doodvijanden. En dat zijn geen dode vijanden, maar dat zijn Vijanden die het op je dood gemunt hebben. Het zijn de wereld. En de zonde. En je eigen boze vlees. Die hebben het op je ondergang gemunt. Die willen je meeslepen naar het verderf. Ja, daar heeft de natuurlijke mens geen last van. Een onderdaan van de duivel. Al besef je dat niet. Al geloof je niet in het bestaan van de duivel. Maar die heeft van de duivel geen last. Iemand die nog de wil des vleeses en der gedachten doet. Iemand die wandelt naar de overste van de eeuw van de lucht. Die heeft geen last van de duivel. In die zin, die zal die niet aanvallen. Die zal die niet bestrijden. Maar wie nou die goede strijd mag leren strijden. Wie nou de Heere zoekt. Wie nou begeert te leven overeenkomstig zijn wil. Die gaat erachter komen dat er een duivel is. Dat er boze geesten zijn in de lucht. De geestelijke boosheden. Wie de wereld nog in zijn hart omdraagt. Wie de wereld wil dienen. Wie de wereld zoekt. Die heeft ook van de wereld geen last. Die kan juist in de begeerlijkheden des vleesens wandelen. Maar wie wil strijden. Wie de versmaadheid van Christus zoekt. Die zal ervaren dat de wereld een doodvijand is. En als je afscheid wil nemen van de wereld. Dat dat zo makkelijk niet gaat. He, eerst liep jij de wereld achterna. En alles wat er in de wereld is. En dan wil je de wereld uit. Maar dan zegt de wereld. Maar ik laat jou niet gaan. De wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga. En waar ik ook sta. En waarheen ik ook de ogen sla. Dat is de ervaring van een mens die de wereld wil verlaten en de oude natuur wil doden en in een nieuw godzalig leven wil wandelen. En dan wordt het nood, dan wordt het een strijd, dan wordt het een strijd op leven en dood. Als ik de boosheid en de verdorvenheid van mijn hart moet leren kennen. Als ik mezelf ga tegenvallen. Maar dan wordt het ook een wonder wat David hier zegt. Hij verbergt mij. Dan mag ik schuilen. Hij versteekt mij. Dan mag ik mij geborgen weten. Hij verhoogt mij op een rots. Terwijl ik dreig weg te zinken in een jammerkolk. Zet hij mijn voeten op een rotssteen. Dat is wat God doet. Door zijn woord en door zijn geest. Als hij ons het geloof geeft om die gewisse belofte Gods vast te grijpen en daarop te steunen en daarop te leunen. En gemeente, dan ga ik nog gauw ook naar de tweede gedachte, want David nou zegt nou, en dat begeer ik nou te zoeken. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Juist vanwege dat vijfde vers begeer ik daar altijd te zijn, want daar is het zo lieflijk. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Jongens en meisjes, dat betekent overigens niet dat het zo lief eraan toe gaat in de tempel en in de tabernakel. Want daar zijn niet zulke lieve dingen te zien. Weet je wat je daar kon zien? Lammetjes. En schapen. En runderen. En die stonden klaar om geslacht te worden. En die schreeuwden soms van vrees. En van angst. En je zag daar bloed vloeien. Vanwege Gods rechtvaardigheid. De ziel die zondigt. Die zal sterven. En je zag iets van Gods heiligheid. Als het vlees van dat lam. Op het brandofferaltaar gelegd werd. En de vlammen gingen hoog op. En het verteerde dat offer. De heiligheid van God. Onze God is een eeuwige gloed. En een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Alles getuigde daar in de tempel van Gods heiligheid, van Gods majesteit, van Gods rechtvaardigheid. Dat was niet zo lief om dat allemaal te zien. En juist als je daar een indruk van krijgt, gemeente, van Gods rechtvaardigheid en van Gods heiligheid. Al slachten wij hier geen lammeren meer en al wordt er hier geen dier meer verbrand, maar hier wordt wel de taal van het bloed gesproken. Hier klinken wel de woorden van de rechtvaardigheid Gods en van de heiligheid Gods. En daar zal de Heilige Geest de mens ook van overtuigen. Van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Door Gods Geest beleven we daar iets van. En dat maakt dat een mens soms schrikt. Mijn ziel gans neergebogen. Schrikt voor uw heilige ogen. Daar in die oude tempel uitgebeeld door die offers, door dat bloed dat daar vloeide. Door de rook van de verbrande dieren die je daar kon opsnuiven. En hier in de woorden van bloed, vuur en rookdamp. En toch is dat het lieflijke, zegt David. Want God laat in die offers, God laat in dat bloed en in dat vuur, in dat dier wat erop verteert, zijn barmhartigheid zien. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat God daarin uw verzoening laat prediken. Dat God daarin vergeving verkondigt. Als ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Hij schenkt een plaatsvervanger. Hij schenkt een borg. Hij schenkt de Christus. En dat mocht David zien, daar in die tempel, daar in die tabernakel, in dat bloed, in dat offer. Daar ligt nou voor mij, arme, ellendige, doemwaardige zondaar, de ruimte. Als ik daar mijzelf mag verbergen, als ik daar mijzelf mag versteken, dan krijg ik een rots onder mijn voeten, dan krijg ik grond onder mijn voeten. Niet in de dingen die ik kan doen. Niet in mijn werken. Maar in Gods genadewerk zoals dat getoond, zoals dat geopenbaard wordt. In die oud-testamentische offers. Dat vervuld is op Golgotha. En dat predik nou het heilige avondmaal ook. De gerechtigheid die in Christus te vinden is. De waarde en waardigheid van zijn offer. Van zijn bloed. Van wat hij gedaan heeft. Dat kom ik aan het avondmaal gedenken. De dood des Heren. Niet mijn bekering of wat dat zou mogen zijn. Niet wat ik kan doen. En ook niet wat ik heb beleefd zelf. Al gaat het nogmaals niet buiten die dingen om. Het gaat niet buiten de bevinding om. Zeker niet. Maar de grond ligt buiten ons. Dat ligt buiten ons in Hem. Ik zoek het leven daarom ook buiten mijzelf. In de Heer Jezus Christus. Zijn bloed, zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Hij verbergt mij. God alleen de eer. Gemeente, wat kent u nou van deze dingen? Ik heb het eigenlijk maar een beetje kunnen aanstippen. Maar kennen we nou, herkennen we nou deze taal? Kunnen wij David een beetje volgen? Al kunnen wij in zijn schaduw nu staan, maar kunnen we nou vanuit de beleving van ons eigen leven daar de vinger bij leggen en zeggen, ja, daar ben ik nou toch geen vreemdeling ben. vreemdeling van. Maar als je dat nou niet kent, als deze taal ons vreemd is, als wij niets weten van de liefelijkheid des Heren, als we geen kennis hebben aan onze zonde, als we geen kennis hebben aan de droefheid naar God over de zonde, als je geen kennis hebt aan de honger en de dorst naar zijn gerechtigheid, als je geen kennis hebt aan Christus en aan zijn bloed, aan zijn offer, gemeente, dan vrees ik voor u. Niet zozeer met het oog op het heilige avondmaal, maar dan vrees ik voor u, voor jou, als het gaat om de eeuwigheid. Je kunt misschien naar het heilige avondmaal toe denken, ja, dat is voor die ander. En ik ga er wel als een toeschouwer bij zitten volgende week. En je kunt het misschien makkelijk naast je neerleggen, maar gemeente, dat zal niet gaan als je straks voor Gods rechterstoel staat. Als je geen grond hebt en geen recht hebt, en dan bedoel ik geen goddelijk recht hebt, om avondmaal te vieren, kun je ook niet voor God bestaan. Kun je niet voor God verschijnen. En dan bedoel ik maar voor alle duidelijkheid even niet dat er mensen zijn die van verre staan en die door nevels heen zien en die geen vrijmoedigheid hebben om aan de tafel des Heren te komen. Zulke mensen kunnen wel een goddelijk recht hebben, die kunnen soms meer weten dan dat ze zelf voor waar willen houden. Die mensen bedoel ik niet. Maar ik bedoel de onbekeerde en de onbekeerlijke mens. En die veel andere dingen begeren dan dit ene nodige. Die nog zo druk zijn met de carrière, zo druk zijn met de zaak en met het geld en met het hier en met het nu. Onze God is een verterend vuur. En het is dan vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En ik hoef het toch niet te zeggen, gemeente, maar als deze dingen van Psalm 27 ons ontbreken, dan hebben wij ook niets te zoeken aan het avondmaal. Dan zullen we daar ook echt niks ontvangen dan alleen maar verzwaring van het oordeel. Tegelijkertijd weet ik, met het avondmaalsformulier mee, dat er nu ook harten zijn die verslagen zijn en kleinmoedig worden. Wie kan dan tot dit avondmaal aangaan? Nou, het formulier zegt niet alleen die mensen die zonder enige zonde zijn, want die zijn er niet eens. Maar het formulier, de vaderen, die dalen dan zo laag af. David die spreekt in deze psalm over een begeerte. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dan heb je er dus nog maar heel weinig van. En dan begeer je onderwezen te worden. Dan begeer je toe te nemen. In de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, in het formulier wordt dat ook op een aantal manieren gezegd. Allen die al zo gezind zijn. Allen die het leven buiten zichzelf zoeken. Dan gaat het over de gezindheid van je hart. Over de begeerte. Eén ding. Dat is mijn grootste begeerte. Als ik die zonde nou er maar onder mocht krijgen. Als ik nou maar een groter geloof had kunnen hebben. Als ik die overblijvende zonden en zwakheden nou maar vijand kon zijn. Nou, de Heere die zegt, en de Vader hebben dat in het formulier ook gezegd, dan wil de Heere ons vanwege het feit dat het je van harte leed is en dat je begeert tegen je ongeloof te strijden en dat je dat hartelijke voornemen hebt, ook weer zo'n woord, een voornemen om tegen de zonde te strijden, om opnieuw in het verbond te treden met God, zoals de oude Puritijnen dat deden. Dan wil hij ons toch voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. En dat zal een ontzaggelijk groot wonder zijn. Je hoort hier de taal van de verwondering. In het oude formulier. Net zoals in Psalm 27. Geen vanzelfsprekendheid. Geen optochtelijkheid. Je komt niet met een borst vol met medailles aan de tafel des Heren. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Hoor hoe een boeteling pleit. In de bekering van je zonde. Het doopformulier zegt dat ook. Indien wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Daar is David nou een voorbeeld van. Hoe groot zijn zonden ook waren. Hoe groot uw zonden ook zijn. De zonde hoeft geen verhindering te zijn om aan de tafel des Heren te komen. Het gebrek aan een volkomen geloof hoeft geen verhindering te zijn. Als we nou maar in oprechtheid tegen de Heren kunnen zeggen: Heren, kijk maar in mijn hart. U weet alle dingen. U weet mijn zonde. U weet mijn zware val. Maar u weet ook dat, ondanks alles, ik u lief heb. Eén ding heb ik begeerd. En dat zal ik zoeken. Om uw lieflijkheid en uw schone dienst te aanschouwen. Dat bloed, voor mij gestort, dat het ook de bron van mijn leven wordt. Amen. Heere, wat een wonder dat u zondaren ontvangt en met hen eet. Die dat boze vlees er maar niet onder kunnen krijgen. Die geen geweer hebben in de strijd tegen die machten van de lucht. Die de wereld niet de baas zijn. Voor wie de zonde te sterk is. Maar die toch een begeerte hebben. Die toch een diep verlangen kennen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Die begeerte die u er zelf hebt ingelegd. Dat werkt wat u zelf begonnen bent. Heere, wilt u het volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Al hebben wij u 1000 redenen gegeven om afscheid te nemen van ons. Maar wilt u uw kinderen, allen die genade kennen, opzoeken. Versterken wat gij gewrocht hebt. En ook in deze week van voorbereiding die we begonnen zijn. Geven dat wij dat goede mogen zoeken. Dat we er tijd voor vrij mogen maken. Dat we dat doen wat het formulier ons aanreikt. Onze zonde en vervloeking bedenken. Maar ook die gewisse belofte Gods aangrijpen. En dat hartelijke voornemen betrachten. En u bidden om kracht, om genade, om alles wat nodig is. Vooral die gezindheid van het hart. Om een waardige tafelgenoot van uw Zoon Jezus Christus te zijn. En als we daar vreemdeling van zijn, Heere, hoe wilt u zelf de tafel bewaken? En geef dat wie geen recht heeft, geen goddelijk recht om avondmaal te vieren, ontdekt mag worden als een onbekeerdheid. Opdat hij achter in de kerk dan maar een plaatsje mag vinden waar hij gaat wenen om zijn zonden en de onbekeerlijkheid. Heere, wilt u zo zelf onze gezegende voorbereidingsdag en week en volgende week als u het geeft ook de bediening schenken. Dat u aanbrengt wat aan hoort en afhoudt wat aan geen plaats heeft. Maar wilt u dan ook het kleinste daaraan toebrengen, Heere? Blinde ogen openen, oren doorboren, opdat we ook dat leven buiten onszelf in u de Heer Jezus mogen zoeken. Opdat u de lammeren in uw armen vergadert en de zogende zachtjes leidt. Gedenk ons zo ook het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen als dan het sacrament van de doop zal bediend worden aan 2 kinderen van de gemeente. Wilt u ook daarin uw genade betonen en uw werk ook volenden. Vergeef ons onze zonden, wees met ons. Ook als de zondagschool nog gaat vergaderen, wilt u ook daarin uw genade schenken aan degene die leiding hebben te geven en ook aan de kinderen. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 91 vers 1 zingen wij tot slot. Ik zie dat er 17 vers 4 staat. 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor vijands macht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. Dus het vierde vers van Psalm 17. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.